Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 77, daarvan het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht, daarvan spreken dag en nacht. We noemden nu Psalm 77, vers 7. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Galaten. Daarvan het eerste hoofdstuk, vers 1 tot het einde. Galaten 1. Maar lezen we u vooraf van de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Lezen wij nu verder Galaten 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus. die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en deze verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moederslijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. En zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen ik nu u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, degene die onder ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij.
Gemeente, zingen we nu samen van Psalm 69, het 14e vers. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Psalm 69, vers 14. Met Gods hulp wil ik u deze middag een preek lezen van dominee W. Haring. De tekst kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Galaten 1, en daarvan het vierde en vijfde vers. Galaten 1, vers 4 en 5. Daar lezen we Gods woord in onze tekst, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Laten we nu samen zingen van Psalm 66, het derde en het vierde vers. Psalm 66, vers 3. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. Hij zal eeuw uit, eeuw in regeren. Zijn oog bewaakt het heidendom. Hij zal de afvalligen verneren. Hij keert hun trots ontwerpen om. En het vierde vers. Psalm 66, vers 3 en 4. Ondertussen wordt er gecollecteerd. En de extra collecte in de derde rondgang is voor de emerituskas. Gemeente, de tekst vindt u dus in Galaten 1, vers 4 en 5. Galaten 1, vers 4 en 5. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Deze tekst spreekt over de overgave van Christus. De overgave van Christus. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats het wonder van die overgave. In de tweede plaats het doel van die overgave. En in de derde plaats de bron van die overgave. Dus het thema van de preek is de overgave van Christus. Drie gedachten. De eerste gedachte, het wonder van die overgave. Er staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. In de tweede plaats, het doel van die overgave. Er staat op dat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En tenslotte de bron van die overgave, naar de wil van onze God en Vader, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Eerst onze eerste gedachte, het wonder van die overgave. Paulus stelt zichzelf voor als een ware ambassadeur van de Heere Jezus Christus. Als er een nieuwe ambassadeur is, komt hij zijn geloofsbrieven inleveren bij de koning. In die brieven staat door wie de ambassadeur is gezonden, wie hij vertegenwoordigt en welke regering er achter hem staat. Zo zegt Paulus ook, zo ben ik gezonden. Ik ben een apostel, niet geroepen of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt. Paulus komt hier aan het woord als een gezant van de opgestane zaligmaker zelf. Aan het begin van de brief legt hij meteen zijn volle gewicht in de schaal. Naarmate we verder lezen in de brief wordt het ons meer en meer duidelijk waarom Paulus dat hier doet. De Galaten zijn namelijk onder invloed van dwaling, van een valse leer gekomen. Er is veel tegenspraak tegen het evangelie van vrije genade. Daarom ziet Paulus zich genoodzaakt om zich vanaf het begin als een apostel, als een gezant van Jezus Christus aan hen te presenteren. Hij doet dat samen met de broeders die bij hem zijn, Barnabas, Silas en Timotheus. Dan volgen in vers 3 de groeten, de hartelijke groeten in de naam van de Vader en van de Zoon. De apostolische, gebruikelijke groet, genade en vrede. Ik wens u toe genade en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. En daarna komen de woorden in vers 4, waarvan Maarten Luther zegt in zijn verklaring van de Galatenbrief, dat het donderslagen uit de hemel zijn. Volkomen hemelse donderslagen tegen alle eigen gerechtigheid. Hoog wordt Christus opgeheven in al zijn middelaarsheerlijkheid. Als Paulus Christus zo hoog opheft, moet u eens opletten hoe hij dat doet. Dan spreekt hij tegelijkertijd over onze zonde en over de tegenwoordige boze wereld. Onze zonden die zo groot zijn, dat ze alleen door Christus weggenomen kunnen worden. De wereld die zo boos is, die zo ver van God is afgevallen, dat je alleen uit die wereld gered kunt worden door een goddelijke trekking. In het midden van die grote verlorenheid klinkt de heerlijkheid van het evangelie. Het wonder dat Christus zich gegeven heeft voor onze zonde, naar de wil van onze God en Vader. Want in God ligt de bron van de redding en de zaligheid. Daarom eindigt het met de lofverheffing in het 5e vers. Die God zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. In het begin van de gelaten brief zien we de kern van het lijdensevangelie terugkomen. In de manier waarop Paulus zichzelf presenteert. En in de zegenwensen en groeten die hij brengt. In een paar woorden ziet hij kans het lijdensevangelie samen te vatten. Die zichzelf een gegeven heeft. Er ligt iets onuitsprekelijk dierbaars in deze woorden. Christus heeft zichzelf gegeven. Als u een beetje thuis bent in de brieven van Paulus, weet u dat Paulus het graag over dit onderwerp heeft. In bijna al zijn brieven komt dat terug. Dat is de kern van het evangelie. De grote inhoud van het lijdensevangelie. Christus die zichzelf gegeven heeft. Wat een wonderlijk geven. Wat een wonderlijke gave. God geeft zoveel, gemeente, jongens en meisjes. God geeft ons gezondheid. God geeft een boterham om te eten. En een glas melk om te drinken. God geeft dat je kunt rekenen. En dat je kunt schrijven. God geeft de zon. God geeft de regen. God zorgt zo overvloedig. Hij geeft zoveel zegen. Maar hier geeft God zichzelf. Die zichzelf gegeven heeft. Jezus geeft zichzelf. Geeft zijn lichaam tot een offer. Gode een welriekende reuk. Hij geeft zijn ziel tot een rantsoen voor velen. Hij geeft zijn rug. Ze hebben hem gestriemd, gegezeld. Hij geeft zijn handen, zijn voeten, zijn zijde. Ze hebben hem doorboord en doorstoken. Hij geeft zijn bloed tot wassing en reiniging van al de zonden. Dat is de nadruk die zichzelf gegeven heeft. Hij gaf niet een ander. Hij gaf geen engel. Hij gaf geen offerlam. Hij gaf geen volgeling als martelaar. Nee, hij gaf zichzelf. Hij deed het helemaal alleen. Er was niemand met hem. Die overgave van Christus is zo groot, zo onbevattelijk groot. Zijn lijden was een geven. Zichzelf overgevend in dat lijden is hij tot zonde gemaakt. De Vader heeft hem verlaten, terwijl hij zijn Vader altijd heeft geëerd. De wet heeft hem veroordeeld, terwijl hij de wet altijd heeft gehoorzaamd. Hij stierf de dood van de vloek aan het kruis, terwijl hij de Heere der heerlijkheid is, die zichzelf gegeven heeft. En hij gaf zichzelf helemaal. Hij gaf alles wat hij geven kon. Niet maar een beetje, maar hij gaf zichzelf volkomen om alles te doen wat bij God gedaan moest worden. Om zondaren zalig te maken. Om vrijspraak, vergeving, eeuwig leven, troost in leven en sterven. Om zaligheid aan te brengen. Hij gaf alles om dat grote werk te doen. Hij deed het alleen. Hij deed het volkomen. Hij deed het ook vrijwillig. Want hij werd niet gedwongen. Maar vrijwillig gaf hij zichzelf. Zo stond hij gereed van voor de grondlegging van de wereld om de wil van God zijn Vader te doen. Dat was zijn verlangen. Hij had de wil. Hij had het verlangen om Gods welbehagen te doen. Mijn spijze is, kan de zaligmaker zeggen, om te doen de wil van mijn Vader. Dat was zijn eten en zijn drinken. Zijn leven was om de wil van zijn Vader te volbrengen. Bedenk hoe de Heer Jezus opging naar Jeruzalem om zichzelf te gaan geven. Niets en niemand kan hem tegenhouden. Als Petrus op dat ogenblik voor hem gaat staan en zegt, Heere, wees u genadig, dat zal toch niet gebeuren, dat u in Jeruzalem gaat lijden en sterven? Dan keert Jezus zich tot Petrus en zegt: ga weg, achter mij, Satanas. En als Judas naar voren komt om hem met een kus te verraden, komt Jezus naar Judas toe. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Zonder enig verzet, met grote vrijwilligheid gaat hij dan mee. Staat hij voor Caiaphas, voor Pontius Pilatus, voor Herodes. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Die zichzelf gegeven heeft. Ja, het ontroert ons, jongens en meisjes, als je dat verhaal hoort van Abraham en Isaac, daar op de heuvel Moria. Dat Isaac zich zo heel gewillig laat neerleggen op dat altaar, weet je wel, op dat hout, om als een brandoffer te worden geofferd. Die overgave van Isaac. Maar de overgave van Jezus is nog veel groter. Hij is nog gewilliger dan Isaac, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, schrijft de apostel. Christus' overgave tot in de dood staat in nauw verband met onze zonde. Daarom kruipt hij in de hof van Gethsemane in het stof. Daarom wordt hij zo geperst onder de toorn van God. Daarom is hij in verlating en helse angst en pijn aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Om onze zonde. Want hij heeft onze zonde in zijn lichaam moeten dragen aan het hout. En onder de last van onze zonde heeft Gods heilig kind Jezus uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Zonden. Onze zonde. Hebben we ze zo onder ogen gekregen, gemeente, als onze zonde, uw, jouw, mijn zonde, leerden wij bedenken dat niets zozeer ons bezit is als onze zonde. Ze staan op je naam, want je hebt ze gedaan voor God en voor de mensen. Ze staan op de rekening van je schuld, onze zonde. Weet u waarom velen weinig of niets van Jezus weten? Omdat ze niet weten van hun zonde. Van onszelf stoppen we dat het liefst maar heel ver weg. Het mensenhart is wel eens vergeleken met een heel oud kerkhof. Allemaal graven met oude grafstenen. Maar het grafschrift op die oude stenen is helemaal uitgesleten. Is niet meer te lezen. Zo is het met onze zonde. En als God een mens bekeert, ga je dat opschrift weer lezen. Dan brengt de Heere je dat onder je ogen. Hij brengt naar je toe hoe groot je zonde en ellende zijn. En je gaat het beleven en gevoelen. Ik ben door uw wetten schende, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Wat wordt de zonde dan bitter? Wat wordt de zonde dan smartelijk? Wat zien we onszelf dan schuldig voor God? Maar wat is het evangelie dan rijk? Want dat evangelie zegt dat Jezus zich gegeven heeft voor onze zonde. Dat hij gekomen is in onze nood en dood. Dat hij wilde buigen onder de vloek van de wet. Dat God zijn lieve zoon niet heeft gespaard. Maar dat God zelf hem voor ons allen heeft overgegeven. Dat hij de toorn van God over de zonde heeft gedragen. Sprak het evangelie zo tot uw hart? Hebben we de zaligmaker de kruisweg zien gaan naar Golgotha vanwege onze zonde? Vanwege mijn zonde die Gods hoogheid schonde? Dat is een diep vernederend gezicht. Ik zou bijna zeggen, dan wordt de zonde in je leven bovenmatig zondigende. Door de wet is de kennis van de zonde. Maar door het evangelie is de smart over de zonde. Jezus de vloek te zien dragen. Jezus de verlating te zien dragen die ik verdiend had. En dat alles om mijn zonde. Ik voor u. Die grote ik die zich overgeeft voor die schuldige u. Hij die zich overgeeft om onze zonde. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Oefen je, zegt Luther, in het goed gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden. Onze zonde. Onze tweede gedachte, het doel van die overgave. Die zichzelf een gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Wat bedoelt Paulus met wereld, met tegenwoordige, met boze wereld? Paulus gebruikt in het Grieks een woord voor wereld. Het zal de Griek direct opgevallen zijn. Dat doet denken aan de wereld waarin je nu bent. Die wereld die volop in actie is. Die volop in beweging is. Die wereld ligt in het boze, zegt Paulus. In het boze, in de verlorenheid. Die is actief in het boze, los van God. Die tegenwoordige van God afgevallen wereld die ten onder gaat aan de zonde en aan de gevolgen van de zonde. Niet de toekomstige wereld, maar de tegenwoordige. De wereld van vandaag waarin je leeft. Die wereld die zich van God heeft afgekeerd. Die naar God niet zoekt en naar God niet vraagt. God heeft zijn zoon overgegeven in deze tegenwoordige boze wereld. Om mensen daaruit te trekken. De kanttekening zegt, dat is uit de zondige, ellendige staat waarin de gehele wereld gelegen is. Daaruit trekken. U voelt wel, trekken uit de tegenwoordige boze wereld, dat is een groot werk. Dat is een krachtig werk. Er moet heel wat gebeuren om een mens uit zijn verloren toestand te verlossen. Want wat is dat een toestand? De verlorenheid van een gevallen mens. Boosheid, schuld, eigen gerechtigheid, blindheid, vijandschap, onwil. Wat een toestand. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich aan de wet van God niet. De mens wil God niet, wijst Gods genade af. Wijst het aanbod van het evangelie af. Staat als een vijand tegenover God. Hij is geneigd God en zijn naaste te haten. Wat een toestand. Geen beweging in te krijgen. Tenminste niet de goede kant op. Geen beweging naar God toe. Geen beweging naar Christus toe. Er moet een krachtig werk gebeuren. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat is het doel van Christus' overgave. Dat is de prediking van het lijdensevangelie. Opdat u getrokken zou worden. Opdat jij getrokken zou worden. Uit die boze wereld. Dat u en jij tot God zouden komen. Daarom lijdt en sterft de Zoon van God aan Golgotha's kruis. Trekken. In de betekenis van eruit trekken. Een mens kan in veel dingen vastzitten. De een hierin en de ander daarin. Vast in verslavende machten van de zonde. Vast in ongerechtigheid. Vast in eigen gerechtigheid. We moeten uit dodelijk gevaar gered worden. Trekken. Je wordt zomaar in één keer op een grote hoop gegooid met heel de wereld. Je moet uit de tegenwoordige boze wereld getrokken worden. Wel een vernederende boodschap, vindt u niet? Ben ik dan zo ver weg van God? Ik ben toch ernstig? En we weten toch wat er in een mensenleven moet gebeuren? We hebben de waarheid toch lief? Ja. Maar juist aan kerkmensen moeten getrokken worden. net zo hard getrokken worden als aan mensen die wij wereldse mensen noemen. Maar Paulus maakt dat verschil niet. Hij zegt: met heel de wereld verdoemelijk voor God, wie en wat je ook bent, je moet eruit getrokken worden. Trekken. Christus die sterft. Christus die zich overgeeft tot in de dood en die zo zondaren tot zich trekt. Ik denk aan dat prachtige boekwerk in twee delen van Samuel Rutherford. Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. Nee, de Heere trekt niet zoals een os naar de slachtbank wordt getrokken. Of zoals een veroordeelde naar de gevangenis getrokken moet worden. Als de Heere je gaat trekken, maakt hij je zo gewillig om getrokken te worden. Hij zal een gewillig volk hebben op de dag van zijn heerkracht. Het is de middelaar. Het is Christus die zondaren trekt met zijn stervende liefde. Hij trekt door de kracht, door de werking van zijn geest. Hij brengt dat woord met zoveel kracht van overtuiging in zielen, dat het mensen gaat bewegen. Je ogen gaan dan open. De Heere laat je zien dat je op de verkeerde weg, op de schadelijke weg bent. Dat je in de wereld bent en dat de wereld voorbij gaat. Dat je geen God hebt voor je hart, geen borg voor je schuld. In dat trekken zal God je laten zien en voelen hoe arm je bent, hoe ongelukkig, hoe groot je gemis is, hoe groot je zonden zijn. God zal je laten zien en laten gevoelen wat onze werken zijn. Hij doet ons onze werken en onze overtredingen kennen. Hij laat zien en gevoelen tegen welk een God je gezondigd hebt en wat een heilige wet je hebt overtreden. Hij laat je gevoelen dat je een rijk evangelie hebt versmaad. Bij dit trekken zal de Heere zulke indrukken werken. Dat maakt een mensenhart gaande, zoekend, missend, vragend. Met de trekking van zijn liefde doet hij het gesloten hart opengaan. Verbreekt hij het hardste hart. Hij komt met de indrukken van zijn goedertierenheid, van zijn langmoedigheid in je leven. Hij wint je zo in dat je zonder te mitsen en te maren gaat buigen en al je zonden voor God gaat belijden. Hoe diep de aanklacht van de wet ook gaat in je leven, hoe ingrijpend die indrukken van Gods toorn over de zonde ook zijn, die trekking brengt je aan zijn voeten. Dan kun je geen kwaad meer denken van de Heere. Hij trekt vanaf het kruis Christus als de grote magneet. Is hij dat in ons leven geworden? Christus als de magneet die zo ging trekken, dat onverklaarbare in je hart en in je leven, dat je naar hem ging zoeken en naar hem ging vragen, dat je aan de weg kwam te zitten als een blinde bedelaar. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Wat is het groot om dan zijn stem te gaan horen. Keer weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hij trekt door zijn woord, door de prediking. Hij maakt los waarin je vast zat. Je gaat er afscheid van nemen. Je gaat zeggen: Heere, hier zijn wij. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Op dat trekken zal een komen volgen. Dan doet hij je komen. Dan gaat je ziel naar hem uit vanwege zijn spreken. Dan krijg je grote lust in zijn schaduw om daaronder te zitten. Onder die appelboom, onder de bomen van het woud. Wat gaat Christus trekken aan je ziel? Zijn persoon, zijn werk, de woorden van zijn lippen, de blik van zijn ogen. Zijn uitgestrekte handen. Wat maakt zijn evangelie de zondaar gaande? Dan komen we tot hem, gans hulpeloos tot hem gevloden. Hij zal je tot een redder zijn. En je zegt, wereld, ik hoef je niet meer. Je hebt me lang genoeg bedrogen. Zonde, ik wil je niet meer. Ik heb je lang genoeg gediend. Dat trekken, dat brengt je tot de Heere. Dat doet komen aan de voeten van de zaligmaker. Die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Christus die zich overgeeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Zo doet Christus zondaren komen. Hij trekt uit die boze wereld. Toen de zondvloed kwam, ja dat was wel een boze wereld, die wereld van voor de zondvloed. Toen de zondvloed kwam, toen de fonteinen van de afgronden van de aarde opengingen, toen de sluizen van de hemel opengingen, toen verdronken ze allen die nog in die tegenwoordige boze wereld waren. Maar zij die in de ark waren, werden gered. Die werden behouden. Zij hadden genade en vrede van God, van de Vader, van de Heer Jezus Christus. Dat is ook weer de aangrijpende kant aan dit woord van God, gemeente. Als je niet getrokken bent, als je niet tot die ark gekomen bent, nog in de wereld, zonder God, zonder Christus, zonder hoop, dan zul je dus met die tegenwoordige boze wereld vergaan. Kom, laat u trekken. Het evangelie wil nog trekken. Christus wil in het lijdensevangelie een trekkende zaligmaker voor u, voor jou zijn. Onbekeerde zondaar, laat je dan toch trekken. En als hij je getrokken heeft, laat je dan opnieuw tot hem trekken. Want er is wereld om ons heen en er is wereld, een heel boze wereld in ons eigen hart. We hebben steeds weer nodig door hem en tot hem getrokken te worden. Uit deze tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Voor we daarop letten in onze derde gedachte, zingen we van Psalm 40, het vierde vers. Psalm 40, vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Psalm 40 vers 4. We staan stil bij de overgave van Christus. We zagen het wonder van die overgave, het doel van die overgave. En in de derde gedachte de bron van die overgave. Gemeente, dat wonder van Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. En dat grote doel, dat heerlijke werk van verlossing en van genade. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Het is toch onuitsprekelijk groot. En er volgt nog meer. We horen van die diepe bron, die eeuwige diepte van die liefde van God in de Heer Jezus Christus, als Paulus zegt, naar de wil van onze God en Vader. Daar ligt de diepste grond van de zaligheid van Gods kerk. Als Paulus zo krachtig spreekt over het werk van Christus en over het doel van het werk van Christus, trekt hij in één keer de lijn door naar het hart van de Vader. De wil van God, onze Vader. Gods wil, dat is Gods welbehagen. Zijn eeuwige voornemen. Gods verkiezende liefde. De wil van God, de Vader, wordt geopenbaard in Christus. Die zich overgegeven heeft voor onze zonde. Die zondaren trekt uit deze tegenwoordige boze wereld. Als Paulus dat alles gezegd heeft, voegt hij eraan toe. En zo behaagt het God. Dat is de wil van God onze Vader. De Vader wil dat zijn Zoon zich overgeeft tot in de vloekdood van het kruis. De Vader wil dat de stervende Christus een trekkende zaligmaker zal zijn. Zo valt de mens, zo valt het schepsel, zo valt alles wat van ons is er helemaal buiten. Ons willen, ons kiezen, ons lopen, ons werken. Het is de bron van de zaligheid niet. Het is alles uit hem en door hem en tot hem. Vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Machtig is dat, vindt u niet? Dat zo in één keer de som van zalig worden wordt teruggebracht tot God onze Vader. En dat al het werk van Christus in het vaderhart van God ligt opgesloten om zondaren te zaligen, om zondaren te heiligen uit deze tegenwoordige boze wereld. Die harmonie in God, die volkomen overeenstemming van zalig worden naar de wil van de Vader. Wat ligt daar een diepte, een onbevattelijke diepte in. Wat een oceaan is dat toch, dat hart van de Vader. Wat een zalige gedachte voor het geloof, om zo het lijden van Christus te overdenken. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde en die getrokken heeft uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van zijn Vader. De wil van de Zoon die zichzelf heeft overgegeven en de wil van de Vader stemmen volmaakt met elkaar overeen. En deze overeenstemming in God heeft de zaligheid van Gods volk op het oog. Het is naar Gods wil, zegt de apostel. Christus hoeft niet als een smekeling voor zijn Vader neer te vallen. Vader, trek ze dan toch uit die tegenwoordige boze wereld. Nee, het is ook de wil van de Vader. Daarom heeft de Vader zijn Zoon gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want wat de Vader behaagde, behaagde de Zoon. En wat de Zoon behaagde, behaagde de Vader. Zo ziet de apostel boven dat grote lijden van Christus de wil van God, de Vader. Al die wonden, de doornenkroon, de striemen, de diepe vernedering, de verlating, De overgave tot in de dood. Het is naar de wil van God, onze Vader. Wat krijgt het geloven hier veel te zien in het lijden en sterven van Christus? Dan betrekt Paulus dat lijden en sterven van Christus op God, op de hemelse Vader. En wanneer een zondaar in zijn nood en in zijn verlorenheid gaat zoeken en vragen, Heere, verlos me toch, Heere, trek me toch, wil toch naar me omzien in uw genade en in uw ontfermen. Als een zondaar zo begeert om door de Zoon, om door Christus behouden te worden, om door de borg en zaligmaker getrokken te worden, dan is dat naar de wil van God, onze Vader. In de hemel is een deur geopend. De Vader heeft naar zijn wil en welbehagen zijn lieve Zoon in deze wereld gezonden. Gods lieve Zoon gaf zich over voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van God. Als de Heilige Geest die boodschap bij je hart brengt, als je iets mag zien van die hemeldeur die open gaat, als je hier een blik mag werpen in het liefdeshart van de Vader die zijn lieve Zoon zond om verlorenen uit de wereld te trekken, dan gaat het leven in je hart, wat de apostel zegt, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid, amen. Dan is er het verlangen van het geloof dat God de Vader, dat Jezus Christus en dat de Heilige Geest tot in alle eeuwen eeuwigheid eer en heerlijkheid zal ontvangen. Dan is hij alle lof, alle aanbidding waardig vanwege zijn grote voornemen om zondaren zalig te maken. Vanwege dat grote heilsplan waarin al Gods deugden volmaakt samengaan met ons behoud. Gods rechtvaardigheid heeft verzoening gevonden in het bloed van Christus die zichzelf overgaf voor onze zonden. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Genade heerst door rechtvaardigheid tot in het eeuwige leven door onze Heere Jezus Christus, door Hem die zich heeft overgegeven. Hij wierp zich in de draaikolk van de verloren boze wereld om zondaren te redden, om te brengen op de oever van het eeuwige behoud. Zou het dan niet zingen in uw hart, die God zij de heerlijkheid, zij de roem en de glorie tot in alle eeuwigheid? Het geloof zegt er amen op, het amen van het geloof. Het zal waar en het zal zeker zijn. Niet alleen voor anderen zal het waar en zeker zijn, maar ook voor mij, die mij heeft lief gehad en die zichzelf voor mij gegeven heeft, opdat ik getrokken zou worden uit deze tegenwoordige boze wereld. Wat is het groot, onbevattelijk groot, dat het nu is naar de wil van God de Vader. Daarom, Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We zullen eindigen met gebed. Heere, almachtige en getrouwe God in de hemel, zo gaf u dat we in deze middag dat kruisevangelie mochten horen. Die zelfovergave van de Zoon, maar ook die eeuwige liefde en dat welbehagen van u, de Vader. En dat u dat door het werk van uw geest wilt toepassen in zondaars harten en hen wilt trekken uit deze boze, tegenwoordige wereld. Heere, geef dat we zo ons zullen laten trekken. Wilt u dat zelf werken door uw genade? En wilt u alle weerstand wegnemen? Wilt u alle obstakels wegnemen van eigen gerechtigheid, van vroomheid, van goddeloosheid? Wilt u werken krachtig door uw woord en geest? We danken u dat we dit woord mochten horen. Dat wonderlijke, diepe woord. Heere, wilt u zelf de naprediker zijn in onze harten? Wilt u verzoening doen over al onze zonden die ons ook in uw huis aankleven? Niet ons, maar uw naam geef eer. Wilt u ook met ons gaan als we naar huis gaan? En wilt u in de rest van deze dag ook uw zegen geven? Sterk onze broeder, ook in deze avonddienst. En wilt u zo in deze diensten werken en ons genadig zijn. Alleen om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 89, het 8e vers. Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, vers 8. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.